Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 40, tweede vers willen wij gaan zingen. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. Velen zullen het zien en God eerbiedig hulde bieden. En wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 40. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna zingen we van Psalm 146 vers 5. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. En vervolgens wordt u gelezen Matteüs 26... vers 30 tot en met 35 en Handelingen 16 vanaf vers 16 tot en met 40. Schriftlezing voor deze middag is dus allereerst Matteüs 26, 30ste tot en met 35ste vers, dan Handelingen 16, vers 16 tot en met 40, na de geloofsbelijdenis en Psalm 146, vers 5.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Matthäus 26, de versen 30 tot en met 35. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen, gij zult Allah aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herden slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordende zeide tot hem, al werden zij ook alle aan u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. En Petrus zeide tot hem, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen. Vervolgens lezen we van Handelingen 16, de versen 16 tot en met 40. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heere groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgen Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de overste. En als ze hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun klederen afgescheurd hebbende bevalen hen te geestelen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in een gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker, en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden alle deuren geopend en de banden van alle werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebbende, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot alle die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En er werd terstond gedoopt, en al de zijnen met al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis, en zette hun de tafel voor, en verheugde zich, dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonderde de hoofdmannen des stadsdienaars, zeggende, laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende, de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Ga dan nu uit en reis heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit, niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. En ze werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad zouden gaan. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia, en de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelven, en ging uit de stad. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen we stilstaan bij Handelingen 16, vers 25, in deze dienst van nabetrachting. Daar luidt Gods woord en onze tekst, en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Dat mag ons gebed wel zijn wanneer u ons vanmiddag opnieuw rondom uw woord bijeenbrengt. Vanmorgen mocht in het midden van de gemeente het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. En Heere, u weet hoe het met ons geweest is. U weet van hen die aangingen, die een plaats ontvingen aan uw tafel, die daar wellicht door uw genade bij de tekenen van brood en wijn iets hebben mogen proeven en smaken van uw wonderlijke zondaarsliefde, die heerlijkheid mochten zien in die blanke en rode bruidegom. En als het zo was, Heere, dan past het ons om uw naam daar ootmoedig voor te danken. En dan bidden we van u, wilt u geven dat ook de nagedachtenis aan dit avondmaal nog zegen mag geven. Maar Heer, het kan ook zo anders zijn geweest. Het kan zijn dat we onder veel bestrijding aankwamen, maar dat het wellicht ook bij de bediening van het heilige avondmaal toch donker bleef. En als het zo was, Heere, dan bidden we van u, zou u zelf willen geven licht van boven. U kent degene die niet zijn aangegaan. En u weet ook van allerlei verschillende redenen af. De strijd en de worsteling en de vragen zijn u niet onbekend. U kent degene die duizendmaal heen en weer getrokken werden. Die het zich in hun hart hadden voorgenomen om een plaats te zoeken. En die toch de vrijmoedigheid niet ontvingen. Heere, wil u hen onderwijs geven nadat zij nodig hebben. U kent ook degene die onbewogen en onverschillig de dienst hebben bijgewoond. Of misschien zelfs dat niet. Heere, wil u hen nog met uw woorden achtervolgen. En wil u nog tot hun hart spreken. En laat het zo zijn, ook vanmiddag, dat niemand van ons op de kansel of onder de kansel zich boven een ander zou stellen. Maar wij hebben zo nodig, Heere, allen uw licht en uw waarheid. Heere, wees dan zo met ons, ook in dit uur. Wilt u licht van uw geest laten schijnen over uw woord? Geeft u wat nodig is aan kruisdragers in het midden van de gemeente? U kent ze, Heere, degene die moeite en zorg kennen. Lichamelijke klachten en pijn, we dragen ze aan u op, hen die ziek zijn. Wilt u middelen zegenen? En wilt u geven dat we ook alles van u, de Heere, mogen verwachten? Heere, wilt u de rouwdragenden vertroosten? Bijzonder dragen we ook de familie van de Berg aan u op. Nu de oma van onze broeder overleed en in de achterliggende week moest worden begraven. Zou u ook in die omstandigheden van rouw willen geven wat niet gemist kan worden? Heere, zie in gunst op alle kruisdragers neer. U kent de onbegrepen wegen en de moeite en de zorgen. U kent de worsteling en de strijd die er kan zijn. Heere, wilt u ons de genade geven om de dingen te geven in uw hand? Wilt u geven wat nodig is om achter u aan te komen? En laat het woord van deze middag een boodschap mogen bevatten en harten mogen bereiken van een ieder van ons. Heere, geeft u dat we acht mogen geven op uw woord. Gedenk hen die hier niet zijn, die hier wel hadden kunnen zijn. Wilt u ze hier nog brengen? En wilt u aan onze gemeente denken? Zegen het ambtelijke werk. Geef wat nodig is aan de ouderlingen en de diakenen wanneer ze bezoeken afleggen. Geef u wat nodig is bij de pastorale bezoeken en bij de catechisaties en belijdeniscatechisatie. Alle dingen, Heere, voor al die dingen geldt dat we uw hulp zo nodig hebben. Wilt u zijn met hen die zich voorbereiden op een huwelijk, die daar naartoe leven, die elkaar korter of langere tijd leerden kennen en elkaar steeds meer mogen leren kennen? Heere, geef uw zegen ook daarover en laat het zo zijn dat we, ook wanneer we jong zijn, samen uw aangezicht mogen zoeken in het gebed en uw woord mogen lezen en mogen vragen naar wat u te zeggen hebt. We bidden u dat ook voor hen die alleen zijn, en het zal niet voor allen gelden die alleen zijn, maar voor sommigen is het wellicht zo dat ook zij uitzien naar iemand met wie zij het leven op een bijzondere manier zouden mogen delen. Heere, wil ook dat verlangen vervullen. Maar boven alles bidden we dan van u dat we iemand zullen mogen vinden die u, de Heere, oprecht vreest en dient. Heere, we hebben u veel te vragen vanmiddag, maar we bidden u boven alles om dat allerbelangrijkste. Want wij staan op het punt om het woord te spreken en om het woord te horen. Maar aan uw zegen is alles gelegen. Zou u zelf bekerend willen werken? Zou u harten willen openen? Zou u harten willen verbreken? Zou u harten willen vernederen en vertederen? En wilt u geven dat we mogen zien dat de God van Handelingen 16, die werkte in Filippi en die wonderen van genade deed in die stad in Europa, nog leeft en nog werkt. En geeft u dat het aan u mag verbinden. Heere, maak uw kinderen tot een stad op een berg, tot een licht op een kandelaar, tot zangers van vrije genade. Ook als ze in de duisternis en in de moeite en in het dal van de beproeving verkeren, geeft u dat er dan het gebed mag zijn tot de God des levens. En geeft u dat er psalmen mogen worden gezongen in de nacht. Daar bidden wij u om, Heere. Niet omdat we het verdienen of waardig zijn, maar uit genade alleen. Amen. Psalm 77, 4 en 7. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En ook het zevende. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 4 en 7 van Psalm 77. Drie collecten. De eerste voor de eredienst. Tweede onderhoud kerk en pastorie. De derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 145, het zesde vers, willen we zingen na de prediking. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heel al geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Het zesde vers van Psalm 145. Geliefde gemeente, mag ik u vragen, zingt het wel eens in uw hart? Zingt het wel eens in jouw hart? Wat zingt u eigenlijk? Jonge vrienden, wat zingen jullie eigenlijk? Wat hoor je eigenlijk? Liederen, muziek, waarvan geldt dat als je net als Paulus en Silas in de kerker terechtkomt en de dood voor ogen krijgt, je er niets aan hebt? Niets aan hebt, omdat die muziek je dan in de steek laat? Wat leren wij onze kinderen? Wat leren we ze zingen? Is het datgene wat waarde houdt in omstandigheden van een kerker? Wat zingt u? Wat zing jij? Zingt het wel eens in uw hart? Avondmaalgangers, vanmorgen aangezeten, heeft er iets gezongen in uw hart? Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Of misschien wel toen alles zo duister en zo toegesloten bleef. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die mij leiden. En toen u niet kon aangaan en u daarmee worstelde en strijd kende, heeft het gezongen in uw hart op een heel andere manier, maar toch, ik ben ellendig, noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit de ellende, haast u tot mij, wil bijstand zenden, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Of zijn er hier vanmiddag mensen die zeggen, dominee, ik kan helemaal niet zingen. Maar als u nu niet kunt zingen, als u van al die psalmversen die ik zojuist heb genoemd eigenlijk niets echt over de lippen kan krijgen. Of misschien wel over de lippen, maar dan toch niet met het hart kunt zingen. Vraagt u dan aan God, die uw maker is, om psalmen in de nacht? Want er staat in Job 35 zo'n indrukwekkend woord van Elihu, die daar zegt, niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen geeft in de nacht? Geldt dat voor iemand onder ons? Niemand zegt, waar is God mijn maker, die de psalmen kan geven in de nacht, zodat u toch kunt gaan zingen. U, die het zingen al sinds Adam verleerd bent, maar vraag toch naar die God. Want er is een God die psalmen kan geven in de nacht. We zullen het deze middag met Gods hulp mogen beluisteren vanuit onze tekstwoorden. Als we lezen dat Paulus en Silas Goden lofzangen zongen. En we schrijven, net als vanmorgen, opnieuw boven de preek een lofzang in de nacht. Drie gedachten. Wanneer, hoe en voor wie die lofzang gezongen wordt. Een lofzang in de nacht. Allereerst, wanneer die lofzang klinkt. Onze tekst zegt, te middernacht, omtrent de middernacht. In de tweede plaats, hoe die lofzang klinkt. De tekst zegt, Paulus en Silas baden en zongen lofzangen. En tenslotte, voor wie die lofzang klinkt. Paulus en Silas zongen goden, voor God lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En de Heere geven ons een psalm in het hart, wanneer we naar deze woorden gaan luisteren. Wij ontmoeten Paulus en Silas op hun tweede zendingsreis. Ze zijn aangekomen in de eerste stad die behoort tot wat wij nu Europa noemen. Het is als Paulus en Silas in Filippi komen voor het allereerst dat ze Europa aandoen, al liepen de grenzen toen nog niet zoals nu. En wat Paulus en Silas dan doen in Filippi, dat is wat ze altijd doen. Ze zoeken eerst een synagoge om daar het woord van God te preken. Maar die synagoge is er niet in Filippi, vermoedelijk waren er te weinig Joodse mannen. Er is wel buiten de stad een gebedsplaats. En daar gaan Paulus en Silas dan elke Sabbat heen. Telkens weer gaan ze naar die plaats van het gebed even buiten de stad aan de rivier. En daar prediken ze het woord onder de vrouwen die daar samengekomen zijn. En dan ziet u daar in Filippi, ik kan dat maar heel kort aanstippen vanmiddag, dat de Heere gaat werken en dat de duivel gaat werken. De Heere gaat werken, dat is het belangrijkste. Als Paulus en Silas spreken, dan lezen we dat de Heere het hart van Lydia, de purperverkoopster, opende. We hebben daar iets minder dan een jaar geleden een keer bij stilgestaan. Dus ook dat ga ik nu maar wat voorbij. Maar heel duidelijk blijkt daarin het werk van de Heere. Hij opent het hart van een vrouw van wie het hart wel open stond voor alles van deze wereld en wel open stond voor de zonde, maar gesloten was voor God en voor zijn woord. Maar de Heere opent het hart van Lydia voor zijn woord en het woord mag ingang vinden en kracht doen. Maar behalve dat de Heere werkt, werkt ook de duivel. Want we lezen, en we hebben dat gehoord aan het begin van onze schriftlezing, dat als Paulus en Silas tot het gebed heen gingen, vers 16, dat is de plaats van het gebed, dat ze dan een slavinnetje ontmoeten. En slavinnen waren er in Filippi veel. Maar deze slavin is door de duivel bezeten. En de duivel zorgde ervoor dat ze de toekomst kon voorspellen. Ze had een waarzeggende geest. En als dit slavinnetje Paulus en Silas ontmoet, dan lezen we dat zij hen navolgt, achter hen aanloopt, elke keer wanneer ze naar de gebedsplaats gaan. Als we het even in onze taal zeggen van vandaag, elke zondag als ze naar de kerk gingen, dan was de duivel er ook. En dan riep dat bezeten meisje, dat bezeten slavinnetje, iedere keer Paulus en Silas achterna. En dan riep ze, hoe staat het er in vers 17, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. Nou, dat is mooi, zegt iemand. Dat is toch waar? Onverwacht, toch nog steun uit een hoek waar we het nooit van verwachten. Ja, maar u moet de woorden goed wegen die dit meisje hier roept. En dan moet u weten dat God de Allerhoogste in het taalgebruik van die tijd een aanduiding was voor de oppergod van de Grieken en van de Romeinen, Zeus of Jupiter. De Allerhoogste God. En dan moet u ook weten dat in de grondtaal, in het Grieks van het Nieuwe Testament, er niet staat de weg der zaligheid, maar een weg der zaligheid. Kijk, dat roept dat meisje. Deze mannen zijn mannen die, nou ja, wel de Allerhoogste God verkondigen, maar wel een God naast wie er ook nog heel veel anderen zijn. Jupiter, Zeus. En ze verkondigen een weg, een manier waarop je ook gered kunt worden, zalig kunt worden. Ziet u de bedoeling van de duivel? Die wil de kracht eruit halen. Die wil best Paulus en Silas nog laten preken, maar hij wil de kracht eruit halen. En dat gebeurt, zo wordt duidelijk uit de werkwoordsvormen in Handelingen 16, dat gebeurt week in week uit. Maar op een bepaald moment wordt Paulus daar ontevreden over. Hij gaat daar gebukt onder, zo staat het er letterlijk. Paulus, hij ziet de diepe ellende van dat meisje, want dat meisje is een gevangene van de duivel. En Paulus ziet ook de aanval van de vorst der duisternis. Hij schrijft het in een van zijn brieven, dat de listen van de duivel hem niet onbekend zijn. En hij doorziet de list van de vorst der duisternis. En ontevreden daaronder gebukt, dat blijft Gods dienaren en Gods kinderen dus niet bespaard. Dat ze onder dingen gebukt kunnen gaan. Maar dan draait Paulus zich om en dan zegt hij het met maar enkele woorden. Vers 18, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En dan gaat die duivelse geest uit. Tot grote ontevredenheid van de eigenaren, van de heren van dat meisje. Want die verdiende geld aan hun slavin. Ze kon de waarheid, de toekomst voorspellen. Ze was een waarzegster. En als ze beseffen wat er gebeurd is en wie daar verantwoordelijk voor zijn, dan slepen ze Paulus en Silas mee naar de markt waar recht gesproken werd. En dan brengen ze Paulus en Silas voor de overste van de stad. De zogenaamde twee mannen waren dat in Filippi. En dan gebeuren er vier dingen. Dan worden Paulus en Silas allereerst beschuldigd. Vals beschuldigd, dat is de eerste. Deze mannen beroeren onze stad, brengen onze stad in opstand, daar ze Joden zijn en ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen of te doen, alzo wij Romeinen zijn. Ze worden vals beschuldigd. Tweede, ze worden van hun kleren ontdaan. Ze worden ontkleed, de klederen worden hen afgescheurd. En dan het derde, Paulus en Silas, ze worden aan een paal vastgebonden. Een paal waaraan mensen terechtgesteld werden. Zo gebeurde dat in de Romeinse tijd. En dan worden ze langdurig op hun blote ruggen geslagen. Totdat hun rug kapot geslagen is. Ze worden gegezeld. En als dat gebeurd is, zonder enige vorm van proces, dan worden ze in de gevangenis geworpen. Dat is het vierde. En dan krijgt de stokbewaarder, wij zouden zeggen de directeur van de gevangenis, hij krijgt uitdrukkelijk de opdracht om Paulus en Silas goed te bewaken, zodat ze op geen enkele manier kunnen ontsnappen. En dan doet die stokbewaarder dat ook. Hij neemt Paulus en Silas die zwaar gewond zijn, van wie de rug opengeslagen is. Hij neemt ze mee naar de diepst gelegen en verst gelegen kerker. In de binnenste kerker staat er in vers 24. Dat was de meest beruchte ruimte in heel de gevangenis. Een onderaards hol dat vaak vochtig was. Een vreselijke plaats om te zijn. En daar zet hij Paulus en Silas gevangen. En dan doet hij nog iets, kinderen. Dan maakt hij de benen en de voeten van Paulus en Silas vast in de stok. Dat was een soort voorwerp van hout waar twee gaten in waren aangebracht. En daar werden de benen van Paulus en Silas in vastgeklemd. En dat betekende dat ze als het ware met hun benen ver uit elkaar zaten in een heel ongemakkelijke houding die je misschien zo wel een kwartier kunt uithouden, maar na een uur of na enkele uren krijg je verschrikkelijke pijn. En dan laat hij Paulus en Silas zo achter. Wel, onze eerste gedachte was, wanneer die lofzang klinkt, dat is in deze omstandigheden. U moet proberen om het nog even voor ogen te zien. Paulus en Silas, hun ruggen ontbloot, stuk geslagen door de geestelingen. En dan in zo'n onderaardse kerker geduwd, geworpen. En daar in die afschuwelijke omgeving, vochtig, gevaarlijk, uitzichtloos, met hun benen in een zeer ongemakkelijke houding, zodat ze al binnen de kortste tijd vreselijke pijn ook daarvan hebben. Als dat gebeurd is, dan stel ik me voor, gemeente, dat Paulus en Silas de eerste tijd helemaal niets hebben gezegd. Dat ze misschien wel half bewusteloos zijn geweest. En dat als er iets te horen was uit die kerker, het misschien alleen maar het gekreun was van twee gewonde mannen. Want let u even op de tijdsaanduiding aan het begin van onze tekst. En omtrent de middernacht. Dat is zo rond 12:00. En toen Paulus en Silas gevangen genomen waren en op de markt voor hun rechters waren gebracht. Ja, dat was natuurlijk, daar was een schare bij aanwezig. Dat was natuurlijk midden op de dag gebeurd. Misschien nog wel in de ochtend. Paulus en Silas, het wordt duidelijk als u zo tussen de regels doorleest. Ze hebben daar uren in de gevangenis verkeerd. En genoeg gehad aan zichzelf. Niet eens kunnen zingen. Die tijden kunnen er toch zijn in een mensenleven, dat een mens door allerlei beprovingen, door allerlei zorgen, door allerlei moeite niet zingen kan, alleen maar zuchten. En dan het wonder, gemeente, dat God zijn gevangenen nooit begeeft. Dat hebben we vanmorgen gezongen. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. God bracht Paulus en Silas in een diepe beproeving. Maar hij vergat hen niet. Hij zocht ze op in die donkere nacht, toen alles uitzichtloos was. Toen is de Heere gekomen in die kerker. Toen heeft hij die kerker vervuld met zijn geest. Toen heeft hij Paulus en Silas in die smarten opgezocht. Er liggen allerlei lessen in dit eerste gedeelte van onze geschiedenis. Ik stip maar een enkele les aan. Weet u waar u even op moet letten? Juist in een dienst van nabetrachting, dat het werk van de Heere en het werk van de vorst der duisternis zo heel dicht bij elkaar liggen. Ik zeg dat niet om er een domper op te zetten. Ik zeg dat niet om te ontmoedigen. Maar het is wel een feit dat juist wanneer de Heere een zegen, misschien een bijzondere zegen heeft gegeven bij de bediening van het heilige avondmaal, dat zo snel weer onder vuur kan liggen. Omdat de duivel wel weet waar hij zijn pijlen op moet richten. Ik las zo tussen de diensten door een avondmaalstoespraak van Rabbi John Duncan, een Schotse dominee. En die zegt in zijn toespraak na het avondmaal tegen de avondmaalgangers: weet u wat u nou niet vergeten moet? Dat na het avondmaal dat de Heer Jezus instelde, dat het eerste wat volgde de hof van Gethsemane was. En dat de Heer Jezus daar zegt tegen zijn discipelen: waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Dat is iets om te bedenken, juist voor degene die hier vanmorgen mochten aanzitten. Nogmaals, niet om de domper te zetten op een zegen die de Heere schonk. Het is groot als de Heere dat gaf. Maar bijbels gezien, wees waakzaam. Waak en bid dat u niet in verzoeking komt. Wat ook opgesloten ligt in deze geschiedenis, voor we nog naar ons volgende punt gaan, dat is dat de Heere de zijnen soms in diepe beproevingen kan brengen. Het is een heel belangrijke uitspraak die ik al vaker heb gedaan, maar die ik deze keer nog eens zou willen herhalen. Dat als de hand van de Heere tegen u is, dat niet betekent dat zijn hart tegen u is. Dat zal de duivel u proberen duidelijk te maken, kind van God. Dat als zijn hand tegen u is, als er tegenslag en moeite is, als er moedeloosheid is, als er lichamelijk lijden is, ja, dat zijn hart dan ook tegen u is. En zo probeert de duivel altijd scheiding te maken tussen God en tussen zijn kerk, tussen Christus en tussen zijn bruid. Maar we zouden het in zekere zin moeten omdraaien. Want al Gods kinderen krijgen een kruis. Een geheiligd kruis, maar toch een kruis om te dragen. En voor de een is het dit en voor de ander is het dat. God beproeft de zijne. Zijn er kruisdragers vanmiddag onder ons? Zijn er misschien ook kruisdragers onder ons die moeten zeggen: maar dominee, het erge is dat ik wel een kruis heb in mijn leven, maar dat ik niet weet van dat kind van God zijn. Laat het dan uw gebed zijn, of de Heere de tegenslag zo wil heiligen aan uw hart, dat u er genade in ontvangen mag. Want dat is ook waar. In heel wat bekeringen gebruikt de Heere juist ook de tegenslag. U moet dat goed begrijpen. Het is niet zo dat tegenslag een mens bekeert. Het is ook niet zo dat wij hoeven te bidden om tegenslag en om ellende en om narigheid. Maar het is wel zo dat ik zo hard ben van nature, dat de Heere ook tegenslag nogal eens gebruikt om me van al het aardse af te trekken en op hem te gaan richten en tot hem te bekeren. En dan kan tegenslag toch een zegen zijn. En als de Heer het zendt in het leven van zijn kinderen, als het nou mag meewerken ten goede. Dat mocht het bij Paulus en Silas ook. We hopen het nog wel verder te gaan horen. Want in de tweede plaats letten we ook op hoe die lofzang klinkt. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Het staat er in de taal van het Nieuwe Testament letterlijk zo. En omtrent de middernacht zongen Paulus en Silas biddend lofzangen voor God. Ze zongen biddend. En dat is hier zo vertaald. Ze baden en ze zongen. We kunnen zeggen, er steeg vanuit die kerker tweeërlei op. Aan de ene kant een gebed. Allereerst ook een gebed. En tegelijkertijd ook een lofzang. Ze baden en ze zongen. Daar was ook wel alle reden toe. Daar was alle reden om te bidden, dat allereerst. Als je daar zit, dat begrijpen we toch wel, als je daar zit met een opengeslagen rug. Als je daar zit en je kan eigenlijk menselijk gesproken niet eens goed nadenken van de pijn. Als je daar zit met zo weinig uitzicht in zo'n vochtig kerkerhol. Dan is er toch wel alle reden om te bidden. Zullen Paulus en Silas dat ook niet gevraagd hebben? Heere, zie op mij in gunst van boven. Zie de ellenden aan waarin wij gekomen zijn. Heere, help ons toch, verlos ons toch uit deze kerker. Verlicht de pijn toch, geef toch dat we dragen kunnen en dragen mogen. Heere, zoek ons op en geef ons wat nodig is. Dat hebben Paulus en Silas gebeden. Ze hebben gebeden met het oog op hun omstandigheden. Ik denk ook dat ze nog wel meer gebeden hebben. Want laten we niet vergeten waarom ze in Filippi waren gekomen. Wat gingen ze daar, jonge mensen, doen? Wat waren ze van plan in Filippi? Hoe waren ze in Filippi gekomen? Ze waren daar gekomen door Gods geest uitgedreven, gezonden, om daar in Filippi het woord te zaaien, om te preken. En ze hadden iets gezien van het werk van de Heere. Lydia, haar hart was geopend. En dat bezeten slavinnetje, dat was zo wonderlijk bevrijd. En toen kwamen ze in de gevangenis. Heren, hoe moet het nu verder met uw kerk in Filippi? Ook geloof wel dat Paulus en Silas ook echt wel hebben geleerd dat ze niet onmisbaar waren. Geen mens is onmisbaar voor de Heere, want de Heere kan alle dingen, die heeft ons, een van onze oude dominees in de kerken, die zei het is, die heeft ons glad niet nodig, als dominees, als dienaren. Maar toch, Paulus en Silas waren gezonden naar Filippi. Ze hadden daar een taak van de Heere, ze hadden iets mogen zien van vrucht op de prediking. En menselijk gesproken zal toch in hun hart het verlangen hebben geleefd. Heere, wil u ons bevrijden? Wil u geven dat we toch weer vrij mogen komen om het woord verder te preken? Om Lydia en dat meisje verder onderwijs te geven? En te middernacht baden Paulus en Silas. Ze zullen ook gebeden hebben voor hun medegevangenen. voor die mensen die daar zaten, met de puinhopen van hun leven. Voor die mensen die daar zaten, misschien wel heel dicht bij hun doodvonnis. Heere, wil u hen bekeren? Wil u hen geven wat ze niet kunnen missen? Paulus en Silas baden. Maar ze doen ook nog meer. Want er staat, ze zongen Gode lofzangen. Dus ze zingen ook. Vanuit die kerker stijgt ook een gezang op. En misschien, gemeente, ik denk dat ik dat ook maar eerlijk zo moet zeggen, zijn er wel twee uitleggingen mogelijk. De ene uitleg is dat Paulus en Silas eerst niet konden zingen, maar alleen konden bidden. Dat ze hebben gebeden. Dat ze hebben gevraagd, Heere, denk aan ons. En dat in dat gebed en door dat gebed heen ze hun lasten hebben mogen neerleggen voor de Heere. En dat de Heere die last echt van hen afnam. En dat de Heere hen als het ware een ogenblik boven de omstandigheden uittilde. En dat ze toen vervuld werden met zo'n onuitsprekelijke vrede dat ze mochten zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Eerst bidden en dan zingen. Dat zou kunnen. Maar het kan toch ook dat ze zijn gaan zingen. Dat kan toch ook. Kent u dat? Dat u soms in omstandigheden van diepe beproeving bent. Van grote moeite en van ellende bent. En dat u misschien wel tegen wil en dank door de omstandigheden gedwongen, maar de psalmen gaat zingen. En dat in dat zingen van de psalmen uw hart verruimd wordt. En dat u als het ware ook door dat zingen heen en door dat biddend zingen heen boven de omstandigheden uitgetild wordt. Luther deed dat nogal eens. Als hij dan in de grootste neerslachtigheid was en in de ellende was, ja, en dan zuchten wij natuurlijk. En dan kunnen wij helemaal niet zingen. Ik niet dan tenminste. U misschien ook niet. En dan toch zingen. Dan toch zingen. Zoals de dichter van Psalm 42. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen. Tot de God mijns levens heffen. Zo. Ja, zo zou het toch ook kunnen. Dat Paulus en Silas gezongen hebben. In de nacht. Ondanks alle omstandigheden. En dan hadden ze toch ook wel reden om te zingen. Toch ook wel. Wat is nou de grootste reden geweest voor Paulus en Silas om lofzangen te zingen? Wat is de grootste reden, kind van God onder ons, voor u om te zingen tot de Heere? Dat is toch dat wonder van genade dat Hij u opzocht. Zoals John Newton het zingt in dat bekende lied. Eens was ik verloren, maar nu gevonden. Eens was ik blind, maar nu zie ik. Genade Gods, onvoorstelbaar, wonderlijk groot. Dat zal toch ook voor Paulus en Silas de grootste reden zijn geweest. Want rekent u er maar op, toen Paulus en Silas daar stonden en toen ze als gezanten van Christus gegeeseld werden en vervolgd werden, toen heeft Paulus in een spiegel gekeken. En toen heeft hij gezien in die wrede behandeling die hem ten deel viel, wie hij zelf eertijds was geweest. En toen heeft hij er ongetwijfeld iets van beseft. O God, als u me niet staande had gehouden en als u me niet op de knieën had gebracht, dan had ik naast die vervolgers in Filippi gestaan. Dat is toch de belangrijkste, de diepste reden, althans een diepe reden, voor Gods kind om te zingen. Als je weer gebracht mag worden bij dat wonder van de zaligheid. Dat God op u heeft neergezien. En dat hij het ook na ontvangen genade, ik bedoel het eerbiedig, nog steeds met u uithoudt. Want als een kind van God toch naar zichzelf kijkt en zichzelf in ogenschouw neemt, en als die eens met zichzelf moest handelen, ach, hij was al lang bij zichzelf vandaan gelopen. Zo'n alles bedervend, onverbeterlijk mensenkind. En dat de Heere dan toch nog geduld heeft. Paulus en Silas, ze zongen lofzangen voor God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En ik verwacht uw trouwe hulp van boven. Ziet u, toen hadden ze toch zangstof. Dan moet de Heere wel bijbrengen, want anders kan een mens, ook een mens met genade, niet zingen. Maar God was in Filippi, die God die psalmen gaf in de nacht. En dan nog iets. Nog iets waarom Paulus en Silas die lofzangen hebben gezongen. Toen ze dachten aan degene die hun zaligheid verdiend had. Want ik heb u dat niet voor niets zo nadrukkelijk gezegd vanmiddag. Die vier dingen die Paulus en Silas gebeurden. Vals beschuldigd. Van hun kleren ontdaan, gegeeseld en gevangen. Weerspiegelde daarin niet iets van de weg die hun borg heeft moeten gaan? En zou hij het niet gezegd hebben, Paulus en Silas, u wordt wel vals beschuldigd. Maar ik heb me vals willen laten beschuldigen voor u, opdat u vrijuit zou gaan. Paulus en Silas, u werd wel ontkleed, maar ik ben ook van mijn kleren ontdaan. Al mijn klederen werden me afgenomen, opdat ik u zou bekleden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Paulus en Silas, uw ruggen werden wel opengeslagen, maar vergeet het niet, mijn rug werd gestriemd en het was door die striemen dat u genezen werd. Paulus en Silas, u werd wel gevangen, maar vergeet niet dat ik ook gebonden en gevangen werd. En het was borgtochtelijk om u in de vrijheid te stellen. Ziet u dat Paulus en Silas in de weg die ze moesten gaan, toch herinnerd werden aan de weg die Christus ging voor hen. Als dominee ontmoet je wel eens mensen. En ik vind dat altijd weer indrukwekkend. In heel groot lichamelijk lijden soms. In een ziekenhuis of op een andere plaats. En dat mensen dan door genade van hun eigen omstandigheden mogen afzien en mogen zien op Christus. Dominee, zei iemand ooit eens tegen me, toen die het zo benauwd had en snakte naar adem, Maar het is niets vergeleken bij de benauwdheid die Christus heeft willen doorstaan. Dan komen de dingen, gemeente, en de Heere moet het geven. Dat kunnen wij niet organiseren. Dat kunnen wij niet meenemen in een tasje naar het ziekenhuis. Maar als de Heer het nou geeft, als de Heer nou zo psalmen geeft in de nacht, wat kan dat dan vertroostend zijn als je eens van die omstandigheden gebracht mag worden bij die borg die al die dingen geleden heeft. En wat is het de diepste troost als je weten mag, dat heeft hij nu willen ondergaan in mijn plaats. Wel, iets daarvan zullen Paulus en Silas daar toch in die kerker hebben beleefd. En toen konden ze ook zingen. Toen konden ze zingen. In de grootste smarten blijven onze harten in deze Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Nog een keer die vraag, jonge mensen, ouderen. Wat zingen we? Wat luisteren we? Echt, de liedjes van deze wereld, die gaan een keer voorbij. Die stellen een keer voor eeuwig teleur. De liedjes waarin je aangemoedigd wordt om te genieten van dit leven. Waarin je misschien wel opgeroepen wordt tot allerlei zonden. Waarin allerlei ijdelheid bezongen wordt. Dat is een list van de duivel. Dat lijkt dan zo onschuldig en zo aardig. Maar het komt uit de hel. En het laat je straks voor eeuwig in de steek. Maar de liederen die Paulus en Silas mochten zingen. Die gaan mee. Die gaan echt mee. Een collega van mij vertelde eens over een ontmoeting met een man die eigenlijk al stervende was. En die er lichamelijk zo slecht aan toe was. En de dominee probeerde met een enkel woord die omstandigheden aan te duiden, met een psalmwoord. En toen zei hij, ik was uitgeteerd, want zo was het bij die persoon. Toen ging de vinger van die doodzieke man omhoog, vol verwondering, en zijn ogen begonnen te stralen en hij zei, maar hij zag op mij neder. Zou je dat lied niet gaan zoeken te leren? Niet alleen met je verstand, dat is ook goed, om onze kinderen de psalmen te leren. Maar boven alles, Heere, mag ik het leren met mijn hart. Mag ik dat leren, opdat ik het zingen mag, zelfs in de nacht. Paulus en Silas zongen Goden lofzangen. Ja, ze hadden nog een reden om te zingen. En dat is heel diep. Maar het is wel iets wat u ook in het boek van de Handelingen tegenkomt. Dat u daar een kerk vindt die God dankt dat ze waardig bevonden is om voor Christus te lijden. U leest dat in Handelingen 5 vers 41. Ik lees het u nog maar even voor. Handelingen 5. Vers 41, zij dan gingen heen van het aangezicht van de raad, verblijd zijnde dat ze waardig geacht geweest waren om zijns naams wil smaadheid te lijden. Verblijd dat ze iets mochten vertonen van dit kenmerk van de kinderen van God, om vervolgd te worden omwille van de gerechtigheid. En dan zullen ze ook nog gezongen hebben, als dat in de beoefening was en als God het in de beoefening gaf, datgene wat Paulus dan ook nog ergens in Romeinen 8 schrijft, dat voor hen die geroepen zijn naar Gods voornemen, alle dingen moeten meewerken ten goede. Dat is een diep woord. Dat is een hoog woord, maar het is toch een troostwoord voor hen die door Gods genade geroepen werden tot de zaligheid. Moeten alle dingen meewerken ten goede, ook de dingen die niet begrijpt, ook de tegenslag, ook de moeite. En toch zegt het woord het dat zelfs al die dingen moeten meewerken ten goede. Onze laatste gedachte. En ik zal daar kort over zijn. Voor wie die lofzang klinkt. Paulus en Silas zongen lofzangen voor God. Dat is het eerste. God gaf ze die lofzangen. Maar toen mochten ze ook zingen voor de Here. Toen mochten ze iets doen van waarvoor de mens geschapen is. Want de mens is geschapen om te zingen tot eer van zijn schepper. Als u dat prachtige boekje van professor Wisse in handen krijgt uit de verbondschat, dan moet u op een van de eerste bladzijden in dat boekje eens lezen hoe Wisse daar beschrijft. Wat voor een heilige ontzetting en wat voor een heilig verdriet er in het hart van God was toen dat lied in het paradijs verstomde. Toen de mens niet meer zong. We zijn zingen in Adam verleerd. Maar hier mochten Paulus en Silas in de kerker, terwijl alle omstandigheden tegen waren, toch weer zingen. Zij zongen voor God. Niet om God iets te betalen. Ze hadden het ook maar van God gekregen. Het was ook maar vrucht van een zingende Christus. Maar dan toch omdat hun hart naar God uitging. Mijn hart gaat uit naar God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Zo was het. En dan zingen ze ook voor hun medegevangenen. En de gevangenen hoorden naar hen. Ze hebben dus ook nog wel luid gezongen. Ze hebben zo gezongen dat de anderen het hoorden. Wordt er nog gezongen bij ons, gemeente? Moet het ook wel weer aan mezelf vragen. Wordt er nog gezongen bij ons thuis? Oudere mensen hier uit de Jeruzalemkerk die vertellen nog wel eens dat daar vroeger in verschillende huizen in Rotterdam de psalmen gezongen werden. Dat mensen soms die langsliepen dat konden horen en dat er, ja, dat daar toch iets van uitging en klonk naar anderen toe. Wordt er nog gezongen? Wordt er gezongen zoals Paulus en Silas zongen? Maar dan ook voor de mensen, voor de gevangenen. Ik duidde al kort aan wat voor mensen dat waren. Het waren mensen die zaten op de puinhopen van hun leven. Misschien hadden ze die puinhopen zelf gemaakt en zaten ze vanwege eigen schuld gevangen. Misschien zaten ze ook wel op de puinhopen die anderen hadden aangericht. En ze zaten daar in de beslotenheid van 4 gevangenismuren. En ze hadden misschien geen uitzicht dan alleen het doodvonnis en straks de dood. Ellendigen, gevangenen. En God wil, zo is God, dat die mensen de gebeden en de lofzangen van Paulus en Silas horen. Misschien zit u wel in de gevangenis, geestelijk gesproken. Misschien zegt u wel, dominee, dat is precies mijn toestand. Ik zit op de puinhopen van het leven. Misschien moet u zichzelf wel aanklagen vanwege alle schuld daarvan. Of misschien moet u ook wel klagen over het feit dat anderen een puinhoop hebben aangericht, maar dat u erop zit. En u zit daar gevangen. En de dood komt steeds dichterbij, ouderen. En u weet niet hoe het verder moet en verder kan. Ik hoop dan tenminste dat dat ook echt wel eens op u afkomt. Dat u eens mag wakker schudden, want er zijn ook ouderen, ik hoop niet in onze gemeente, maar er zijn ook ouderen die onbezorgd, onbekeerd, zo naar de eeuwigheid toe leven en straks zo in de eeuwigheid vallen. Maar als het nu zo is dat u zegt, ik zit zo in die gevangenis. God wilde dat de gevangenen de lofzang van Paulus en Silas en het gebed van Paulus en Silas hoorden. Ze zijn daar evangelisten geweest in de gevangenis. Ze hebben daar het evangelie verkondigd. Wat voor vrucht het heeft gedragen in het leven van die mensen, dat weten we niet. Van de stokbewaarder, dat weten we wel, maar die ligt op dit moment nog te slapen. Maar God wil dat deze dingen gehoord worden. Als u de lijnen doortrekt, als ik de lijnen naar u mag doortrekken, God wil nog dat het u bekend wordt. Dat er een God is die leeft en die gebeden wil worden en aangeroepen wil worden vanuit de diepste nood, vanuit de diepste vragen. U die vanmorgen nergens bij kon, u die er misschien ook wel onder de prediking en onder de bediening zo buiten kwam te staan voor de Heer. God wil dat u nog hoort. Dat er een hoorder is der gebeden die leeft, opdat u uw nood aan hem bekend zou maken. God wil dat u weet dat er een God is die wonderen kan doen, die de aarde kan laten beven zoals het straks gebeurt en de gevangenen ervaren het. God wil dat u weet dat er een God is die deuren kan openen door een wonder die u nooit open kunt krijgen. God wil dat er nog, dat u weet dat er een God is die alle eer waardig is. God wil de lofzang nog laten klinken in de oren van gevangenen. Mocht u zingen deze zondag, was er in uw hart een loflied. Kind van God, is er in uw hart het verlangen dat u de Heere de eer mag geven, ook in de diepte van de beproeving. Ook en juist in de diepte van de verootmoediging. Want de Heere, hij laat zijn lof toch altijd opklimmen vanuit de diepte. En als u niet zingen kon, als u op dat niveau van de lofzangen, op het geestelijke niveau van de lofzangen, die Paulus en Silas zongen, niet komen kan, laat er dan toch dat andere zijn. En te middernacht, zelfs in het allerdonkerste van uw leven, te middernacht baden zij God, want om Christus wil kan God nog een verhorend God zijn. Hij wijst ook in deze geschiedenis zijn eigen lieve zoon nog aan als de zaligmaker die zich wilde laten beschuldigen. En die niet tegensprak, maar die zweeg, die boog Hij wijst in deze geschiedenis Christus nog aan als de zaligmaker die zich wilde laten ontkleden, opdat u, die geen bedekking meer voor de Here hebt, klederen uit zijn hand zou ontvangen. Hij wijst in deze geschiedenis nog een gebonden zaligmaker aan, opdat u, die met 1000 banden vastzit, op kosten van hem losgemaakt en vrij heen gezonden wordt, om voortaan aan hem verbonden te zijn en geen stap meer te kunnen zetten zonder hem, met het verlangen in het hart: Heere, mag mijn mond en mijn hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.
Eindigen we met dankgebed.
Heere, heb dank voor uw woord. Geeft u voor het eerst of bij vernieuwing dat danklied tot uw eer. Heere, bewaar en beveilig ons wanneer we van hier gaan. Brengt u ons aanstaande woensdag weer trouw samen onder uw woord. Uw kerk is wel een kerk die zingt bij beurten, maar het is ook een biddende kerk. Heere, geeft u zo een zegen. Vergeeft u al het gebrekkige, al het zondige. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 33, het tiende vers is de slotzang. 33, vers 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.